In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Voor het geval je het vergeten bent, van harte welkom bij Hour of Power. Het is vandaag Moederdag. En in deze uitzending van Hour of Power staan we ook uitgebreid stil bij de moeders. Een prachtig verhaal van Hanneke Aarts, die een boek heeft geschreven over haar kindje dat twee keer werd geboren. Bobby Schuller spreekt in zijn nieuwe serie over een leider naar Gods hart, over de impact die je kunt hebben in deze wereld. En Derrick Boudouin doet dat ook werkelijk. Miljoenen mensen zijn betrokken bij trafficking, dat betekent mensenhandel. En zij haalt jongeren en ouderen uit die mensenhandel weg en geeft ze een verrassend baan in de horeca. En dan zingt het koor. En dat doen ze fantastisch. Ik kan daar zo van genieten. Baba Yetu Tukut en de Rezo Yesuma. Dat is in het Swahili dat God je vader is. Kortom, een hele boeiende aflevering van Hour of Power. En dan heb ik nog een belangrijke mededeling. We gaan aan u vragen om donateur te worden. En dat doe ik in een gesprek met Chris Timms. Die gaat vertellen hoe Hour of Power groeit en bloeit. Juist in deze tijd. Welkom.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, visitors and church family. It is a joy to be with you today. You know, I really felt it on my heart to remind you that God says, I am the Lord that heals you. You are loved.
Father, we thank you in Jesus' name for all that you've given to us. We are so grateful for your Holy Spirit, and we're thankful for the cross. Thank you, Lord, that we can come before your throne boldly as beloved sons and daughters. We pray, God, that today would be a new day, a fresh day for our families, our friends, our countries. Lord, we thank you so much for all you've given us, and we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu wamina Baba yetu yetu liye mjina la kuweli tukuzwe
Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu wamina Baba yetu yetu liye mjina la kuweli tukuzwe
Utupe leo chocolate yetu tunacho itaji utisimehe makosa yetu Katika majani bulikini Utokuwe na yule Uwe milele
Yeah.
In preparation for the message, Matthew 22, 36 through 40. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Lord, help us to fully embody these commandments in your powerful name. Amen.
Deidre Pujols is an activist and founder of the Pujols Family Foundation, which serves the Down syndrome community in very tangible ways. In 2016, she founded Open Gate International, which stemmed from her passion for cooking and her desire to make an impact in the world. The organization teaches culinary skills and provides invaluable job training to survivors of human trafficking, while also helping them to get into the workforce. Open Gate is not only operating in the U.S., but is expanding in other parts of the world. Please welcome Deidre Pujols.
So glad to have you in the
house.
Thank you very, very much. Well, for those who don't know a lot about how you started at all of this, can you tell us a little bit about your story?
Sure. Well, in 2016, I was invited to take a trip to Mexico City and visit an organization called El Pozo de Vida, and it's run by a friend of mine named Benny, and he has safe homes for young ladies who were being rescued from trafficking, and he has several other programs as well for ladies. So I went, and there was a seed planted in me that I just had to, you know, find out more. So I was learning about human trafficking for the first time, and I was seeing things that I had never seen before, and it was a problem for me. So I wanted to learn more. So I took all of 2016 to really travel around the world and study and learn as much as I could about human trafficking.
We hear about it, of course, but you actually saw these things. What were some of the things that you saw that, you know, as a believer, you were just like, I have to do something about this?
Multiple times that I've had this experience, but watching the women who prostitute in Mexico on in an area, there's hundreds, if not thousands of women that kind of like line up on multiple blocks. And when I look at the women and I know what God says about them and what he thinks about them, like your heart will break for them. And so that really was like, I remember that kind of a moment for me was just not, it was just wrong. Like, I can't let her stand there. But the interesting thing about that is no matter how much you tell them how great they are, even pray with them there on the street, even maybe they shed a tear, you'll see them right back there the next night. So you start to realize, okay, wait, you can't just pat somebody on the back and tell them they're great. Like, we have to do something different that gets their heart to change, not just their behavior. So that's kind of the things for me that really was, you know, impressed upon my heart.
Tell us a little bit about it.
Yeah, as I traveled, one of the things that I saw that was missing from the efforts fighting human trafficking was an opportunity to get individuals who have been rescued and who have been rehabilitated back into a sustainable and thriving life. So I thought, well, what can we do to help that? So at the end of my travels around the world, I shared with you before that I really sat down with God and had to have him show me what would I do, because this is global, it's everywhere. Mm-hmm. How could my one little life impact in this effort? And I began to put my passions of culinary arts and my love for business together and created this culinary school. But what happened was there's this gap that needed to be filled out there in the field, and that was with job training and workforce reintegration, getting people back into jobs. In addition, because people are coming from traumatic backgrounds and just brokenness, we have to be able to put the person back together first. Mm-hmm. Well, Jesus really does that, but we help them navigate to that. So we created a life skills program, and we created a culinary program, and together we try to holistically bring the person back into identity, into purpose, into value, and teach them culinary skills, and then we put them back into to work. So that's what Open Gate International is.
It's amazing. So you help them get work, and you help them learn how to cook good food.
Right.
That's awesome. I love it. And one thing a lot of people forget is that people who are in the sex industry a lot of times have kids. Mm-hmm. And they don't want to be doing what they're doing, but they're like, I have to meet my kids' needs. I don't know how to do this other stuff. And so you're helping them realize that there can be another path for them. And I think that's, I don't know, this is really awesome. What encouragement can you give, like, even if there's people right now who are watching that are being trafficked? I was surprised to learn a lot. I always think of human trafficking as a sexual thing, but a lot of times it's, in other countries especially, it's workers. There's workers that are just not paid, that are like basically slaves.
Right.
What encouragement do you give to anybody who's watching right now and they feel just completely trapped in something like that?
Yeah. Well, first of all, vulnerability. People in poverty, people in bad family situations, bad finance situations, will oftentimes feel like their only option is to do something like trafficking and whatever. There's 27 different types of categories of trafficking, so it just tells you how vast that industry can be. And they're all different forms. So I think if somebody's watching and they're stuck, first, the most important thing I could tell you is I promise you that is not the life that God made you to have. Yeah. He's a good God. And by my own testimony and where I came, how I came up and how my husband came up, I know that God has something better. So there are there is help out there. We have national hotlines that help people these days and different ways to help. So getting a hold of the help is the most important thing. But making sure that you know how incredibly important out of 8 billion people that your life is the first thing. Yeah. So that would be like where I would help the Holy Spirit would come in and do the rest of the work. But I mean, I have watched lives be transformed before my very eyes of people who didn't value their life before and how they felt about themselves after we got a hold of them. And I know transformation can be real.
That's right. Amen. If you want to know more about this organization, I want to encourage you to check out opengateintl.org, Open Gate International. Hey, thank you so much, Deidre Poolhals. What a joy it was to speak with you today. And thanks for encouraging people today who feel like they're out of the kingdom. You're reminding us that God loves us all.
Yeah. I'm just so grateful to be here and that your church is sharing this kind of information. So thank you.
Amen. Thank you so much. Appreciate you.
Jesus, I want you to know
En dat was, en ik mag het toch wel even zeggen, een van mijn meest geliefde zangeressen van het koor van Hour of Power. Ze was ook een aantal keren hier in het land met Bobby Schuller, Sarah Grand Prix. En we hopen natuurlijk weer dat we binnenkort weer Bobby, want die kan niet wachten om te komen, met Sarah in kunnen verwelkomen in ons land op een van die mooie avonden. Mijn gast is Hanneke Aarts. En Hanneke, jij blogt over vrouw zijn, over moeder zijn en vooral ook over kind van God zijn in de hectiek van het leven. Wat betekent moederdag eigenlijk voor je?
Voor mij is het echt een dag dat je als moeder gewaardeerd wordt voor al het werk wat je natuurlijk door het jaar heen doet. De kinderen even wat een extra stapje voor je doen. Hè? Dat zij een keer voor jou zorgen, voor jou eens een keer wat lekkers maken in plaats van jij voor hun. Gewoon even dat extra stukje waardering wat je als moeder echt best wel eens kan gebruiken.
Ja, ik ben het zo met je eens. Laten we gelijk gaan naar een gebeurtenis in je leven die nooit meer uit te wissen is. Je hebt 2 kinderen, je bent 20 weken zwanger. En wat gebeurt er dan?
Ja, wij gingen naar de 20 weken echo. Zoiets van hopen dat alles goed is, maar niet met de verwachting dat dat anders zou zijn. En toen kwamen we dus aan bij de echoscopiste en we gingen alles bekijken en zitten een beetje te praten over hoe mooi alles eruit ziet en hoe lief en schattig, hè, zoals dat gaat. En op een gegeven moment wordt ze wel heel erg stil en ze langt te meten bij het hoofdje en zegt ze van het hoofd ziet er een beetje te klein uit, maar kan het niet zo goed zien. Dus ze gaat verder met wat andere metingen en op een gegeven moment zegt ze toch van ik zie dat er echt wat mis is met jullie kindje en ik kan niet goed zien wat het is. Maar ik zie wel dat er iets mis is met de hersenen, ze zijn te klein, er lijkt wat te ontbreken en er is gewoon echt iets heel erg mis. En dan begint ze te bellen met onze verloskundige. Ja, op dat moment stort je wereld in. Hè? Zo'n heftig nieuws of dat je een kindje draagt waar waarschijnlijk iets heel erg mis mee is, maar je weet ook nog helemaal niks. Dus het is, ja, ik had echt het gevoel dat mijn wereld op zijn grondvest schudde op dat moment.
Dus dat is heel heftig. Je komt uit een diepgelovig gezin. Waar is God dan als je wereld instort?
Op dat moment is het niet zo van, oh mijn God is daar, halleluja, alles komt goed. Dat had ik helemaal niet. En dat zou je eigenlijk wel willen. Hè? Dus toen we ook naar huis gingen, toen was ik constant maar in mijn hoofd. Ik kon ook niet goed bidden. Je denkt, ik moet voor mijn kindje bidden en zo. En dat, het enige wat door mijn hoofd ging was, help God, ik kan dit niet. Wat gebeurt er? Gewoon echt wanhoopskreten eigenlijk. Maar dat ik wel heel erg merkte van, oké, als ik nu niet sterk kan zijn en als ik niet alles kan uitspreken zoals ik het misschien zou willen of misschien ook wel geleerd heb. Maar God houdt mij wel vast. Hè? Dat anker is er wel. En ik had een beetje het gevoel van, ik vlieg een beetje rond, maar ik kom niet los. Want ik zit vast aan God. Dat is mijn anker en mijn fundament. En dat merkte ik heel diep in mijn weten dat er wel was. Ondanks dat het eventjes allemaal los voelde.
Heel moeilijk, want je bent met die geloofsworsteling bezig. Tegelijkertijd is het weekend en moet je nog een heel weekend wachten totdat je de uitslag krijgt. En ja, Dan komt de uitslag. En wat is die?
Dat was dat ons kindje een open ruggetje heeft, spina bifida.
Leg dat eens uit, wat betekent dat?
Ja, dat betekent dus dat in de allereerste weken van de zwangerschap, dan wordt de neuraalbuis van het kindje gevormd. En bij haar is onderin haar rug die neuraalbuis niet goed gesloten. Dus dat betekent ook dat de wervels daar niet sluiten, dat de zenuwen op die plekken niet goed zijn aangelegd, dat er huid ontbreekt en dat alles wat daaronder zit, waar de zenuwen dus aansturen, dus in haar hele onderlichaam, dat daar dus ook uitval kan zijn. En omdat we in ons hoofd was het scenario, ze is misschien wel echt zwaar gehandicapt, misschien kunnen we niet met haar praten, misschien is ze niet eens levensvatbaar. En een diagnose open ruggetje was eigenlijk bijna een opluchting, hè, met wat het ook had kunnen zijn. Dus we waren in eerste instantie alleen maar heel erg opgelucht.
Okay. Ik kan me voorstellen dat je denkt, moet het kindje geboren worden of niet? Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Vertel het zelf.
Wij waren dus bij de gynaecoloog en hij was ons een beetje aan het uitleggen wat er dan aan de hand was. En toen vroeg ik, kunnen we ook al wat doen in de zwangerschap? En toen zei hij van, er is dus inderdaad een operatie. Niet in Nederland, maar in België kon je dat dan doen. Waar ze het ruggetje in de baarmoeder al sluiten. En dat kan voordelen hebben voor de latere ontwikkeling en ook voor de schade aan de zenuwen. Omdat die zenuwen bloot liggen in de baarmoeder, worden die eigenlijk gedurende de zwangerschap nog verder aangetast. Dus er is wel voordeel om het te sluiten. Nou, hij zei, je kan je daarin gaan verdiepen. Dus dat hebben we gedaan. We zijn ook naar België gegaan voor de verdere onderzoeken en alle uitleg. En in eerste instantie hadden we zoiets, we gaan dat niet doen. Veel te gevaarlijk, want de kans op vroege geboorte is best wel groot. Ja. De voordelen van de operatie, die zijn er wel. Maar jij weet niet of jij daarbij hoort, hè? Of jouw kindje ook die voordelen zal hebben. Dus,
moeilijke keuzes zijn dat, zeg.
Ja, hele moeilijke keuzes. Je kon ook, een voor- en tegenlijstjes, dat helpt allemaal niet.
Je was de derde in Nederland die ingreep onderging. Ja. De derde nog maar, dus dan laat zien hoe uniek het is. Wat doen ze dan? Want er gaat...
Het is echt een heftige operatie. Ze hebben mijn buik opengemaakt, van heup tot heup. Toen hebben ze mijn baarmoeder als het ware een beetje omhoog getild. Mijn baarmoeder opengemaakt, het kindje gedraaid, zodat ze met de rug bij de opening lag. En één arts heeft als taak gehad haar in mijn baarmoeder te houden, zodat ze niet geboren wordt. En toen hebben ze haar rug dus gewoon dichtgemaakt. De lagen bindweefsel, de huidlagen, alles netjes dicht, zodat die zenuwen niet meer bloot lagen in mijn vruchtwater. En toen hebben zij mijn baarmoeder weer dichtgemaakt, mijn buik weer dichtgemaakt. En op hoop van zegen dat zij dus niet geboren zou worden en dus nog heel lang in mijn buik zou blijven om verder te groeien. Want ondertussen was ik 25 weken zwanger, dus ze was nog veel te klein om geboren te worden.
Als ik je deze foto laat zien, wat denk jij dan?
Ja, dat is voor mij echt wel een heftige foto. Want die maakten wij vlak voordat ik de operatiekamer inliep. Het voelde een beetje alsof ik een afgrond in moest springen. Die drempel oversteken was ook heel moeilijk voor mij. Want ik had zoiets van, ik ga daar zo liggen. En dan ben ik, maar ook mijn kindje, overgeleverd aan al deze artsen die je amper kent. En als ik wakker word, weet ik niet hoe het met mij gaat. En ik weet ook niet of mijn kindje nog, of ze überhaupt nog leeft, of hoe het met haar gaat, of het gelukt is. Dus die operatie die staat voor mij echt voor een sprong in het diepe met God. Ik kon echt alleen nog maar vertrouwen dat hij die operatie zou leiden, want ik was er gewoon niet meer bij. Dus,
Hoe is het afgelopen?
Ja, het is heel goed gegaan. Ja, uiteindelijk hebben ze het goed kunnen sluiten en ben ik nog 10 weken zwanger geweest. Ja. Dus ik heb haar tot 34 weken en 5 dagen kunnen dragen. En dat was natuurlijk een mooie tijd, want tegen die tijd kon ze goed zelfstandig ademen. Dus de operatie is geslaagd.
Tja, maar je kind is wel gehandicapt geboren.
Ja. Ja, dat klopt. Ja, ze hebben het dichtgemaakt, maar de beperkingen vanwege de zenuwen die niet goed zijn aangelegd, die blijven. Dat kan je niet meer maken. Nee. Ja,
het is een vrolijk meisje.
Ja, het is een vrolijk kind.
Met die beperking.
Ja, met beperking. Ja, maar wel een mooi en vol leven. Ze gaat naar school, ze heeft vriendinnen. De operatie is geslaagd, maar wij leven wel met een kindje in ons huis met een beperking. En zij moet hier ook haar hele leven mee leven.
Ja.
Maar wij proberen haar ook voor te leven van, je bent goed zoals je bent en God houdt van jou. God heeft jou mooi gemaakt en hij wil je ook hier doorheen helpen. Hè? Zoals wij dat ook geloven. Zoals hij ons ook doorheen helpt om op een goede manier met die beperkingen om te gaan. Want het maakt haar natuurlijk niet minder mensen. En ze heeft daardoor ook niet minder waarde.
Je bent een fantastische moeder.
Dank je wel.
Dat vind ik echt om zo... te zijn voor zo'n kleintje, waar toch veel pijn bij is en veel zorgen en veel vragen. Want ik zie daar dat boxpakje liggen, dat heeft een bijzondere betekenis.
Ja, het is dus een mini maatje, echt een prematuur maatje, omdat ze waarschijnlijk dus veel te vroeg geboren zou worden. Dat heb ik helemaal aan het begin van mijn zwangerschap gekocht, wel na de diagnose dan. Ik had iets tastbaars nodig. Zo van, dat heeft ook tijdens die bedrusttijd altijd aan mijn kast gehangen. Zo van, er komt straks een kindje. En niet alleen maar een medisch geval waar alle artsen zich zorgen over maken. En wij ook. Maar er komt straks gewoon een klein meisje in ons gezin. Een zusje, een dochter. Een prachtig kind van God ook. En dat hielp mij gewoon ook om dat voor ogen te houden. Dit is gewoon mijn kind. Het is niet alleen maar... moeilijk en zorgen. Het is ook nieuw leven waar we al heel veel van hielden. Dus dit pakje is voor mij heel bijzonder inderdaad.
Wat zijn de lessen die je geleerd hebt en die je aan, het is vandaag moederdag, aan andere vrouwen wil meegeven?
Voor mij het allerbelangrijkste is dat God erbij is en dat hij onveranderlijk goed is. Dus wat er ook gebeurt, dat verandert niks aan Gods karakter. En dat is dus echt een heel sterk anker en fundament waar je aan vast mag houden, hè? Dat wankelt nooit. Ook al wankelt ons vertrouwen misschien en ons hele wereldje, maar God niet. En hij is er altijd bij met zijn hele standvastige goedheid en liefde. Dat heb ik heel diep ervaren.
Ja, dat beschrijf je ook in je boek. Het meisje dat 2 keer werd geboren. Maar ik zou toch nog naar een stukje terug willen gaan, waarin je, je hebt zelf daar ook liggen, ja, dacht ik, ja, hè? Waarin je omschrijft hoe diep het dal toen was, ja, waar je nu uit bent. Ja. Nou, wil je dat voorlezen?
Ja. Ja, dit is echt een stukje op de allereerste dag. Ja, we hebben net die diagnose gehad, we zijn helemaal verdrietig en alles. En we waren eigenlijk van plan om te gaan proefkamperen met het gezin. Ja. Nou ja, dat gingen we natuurlijk niet meer doen, maar we hadden zoiets, we hebben ook een beetje afleiding nodig, ja, want we moeten nog zo lang wachten, ja, tot de diagnose. Dus we gingen de caravan en de voortent opzetten, gewoon als proef met mijn ouders. Ja. En dan schrijf ik dus dit. Ik ben niet erg van nut. Steeds springen de tranen in mijn ogen. Als ik zie hoe sterk Joel zich probeert te houden. Als ik zie hoeveel plezier de kinderen hebben. Zoveel plezier en liefde en zoveel van God. En nu maken we hier een nieuwe herinnering. Maar deze keer gevuld met verdriet en angst. En later, als we dan weer thuis zijn. Bidden vind ik moeilijk, want het enige wat ik uit kan brengen wanneer ik stil word is: God, help, ik kan dit niet. Maar er is een onbewust gebed dat onophoudelijk door mijn hoofd gaat en waar geen woorden voor nodig zijn. In de diepte van mijn geest is een sterk verankerde waarheid, waarvan ik niet wist dat die zo diep in mij zat. God is goed. Ik voel het niet en de omstandigheden laten het nu ook niet zien. Maar ik weet het zeker, God is goed. Wat er ook gebeurt, God is goed. En het besef dat dit mijn anker is, geeft me moed. Het lijkt alsof ik geen vaste grond meer heb om op te staan, maar toch vlieg ik niet doelloos rond. Ik ben nog steeds verankerd.
Tja. In dit boek deel je de wetenswaardigheden over je dochter Livy.
Ja.
Ik vind het heel mooi, want je zegt, ik laat geen foto's zien, ik wil haar beschermen. Maar je hebt een prachtig beeld gegeven van een kindje dat mogelijk was opgegeven, dat nu een vrolijk meisje is met alle beperkingen. Wat is jouw wens voor vandaag, voor deze moederdag?
Dat je als moeder geliefd en gewaardeerd voelt en gezien door God. Dat hij ziet, ons hart ziet en onze liefde ziet.
Ja.
Ja,
heel mooi. Mag ik je heel hartelijk bedanken? Ik laat nog even de cover zien. Het is een ontroerend mooi boek. En ik heb ook een cadeautje voor jou. En dat is dit. Dat is de bureauklapper. En dat zijn 52 teksten, bijbelteksten, waar iedere keer je bent geliefd in voorkomt, in elke bijbeltekst. Dus ik hoop dat je er een mooi plekje voor hebt.
Heel mooi.
Het was als moederdag geschenkt, dus ik ben blij dat ik dat jou ook als laatste op deze moederdag kan geven.
Dankjewel.
We gaan zo meteen luisteren naar een prachtig lied, Oceans heet dat. En dat lied betekent heel veel voor jou, dus doe jij de introductie van dat lied.
Ja, nou dat is het lied Oceans. Dat gaat over als we door diepe wateren gaan en het gevoel hebben dat alles om ons heen wegvalt. Dat God daar is en ons vasthoudt door de golven heen.
Ja, ja. We gaan er zo naar luisteren. Nogmaals bedankt en een hele fijne moederdag met je gezin. En wij gaan iets aan u vragen op deze moederdag. Het is natuurlijk een dag waarin je cadeautjes geeft. Dus mogelijk wilt u of jij ons ook een cadeautje geven. Hoe bedoel ik dat? In de vorm van donateur worden van Hour of Power. We moeten elke week uitzenden. We mogen elke week uitzenden. We moeten de zendtijd inkopen. Die krijgen we niet gratis aangeboden. Dat kost tienduizenden euro's per week. We zijn ontzettend dankbaar voor al die donateurs die dat mogelijk maken. Maar er vallen ook donateurs af door overlijden of andere oorzaken. En daarom een beroep op u en op jou om Hour of Power te ondersteunen. Nou, geef ons een mooi moederdag cadeau, zou ik zeggen, in de vorm dat je even belt of schrijft en zegt, ik ben donateur, dat kan dan voor een heel klein bedrag. Hartelijk dank.
De zondag is voor ons een moment waarop we samen zijn. Mevrouw is al heel lang ziek. Dat heeft een grote impact op ons gezin, maar we maken er het beste van. Het lukt ons alleen niet goed om naar de kerk te gaan. Door naar de dienst van Hour of Power op televisie te kijken, horen we toch iedere week dat we geliefd zijn door God. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen die boodschap meekrijgen. En niet alleen zij, maar we zouden willen dat alle mensen in Nederland horen en weten dat God ze niet vergeet. Dat ze geliefd zijn. Daarom zijn wij donateur van Hour of Power. Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen ze blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Ga naar hourofpower.nl of bel 035 538 0588 en word donateur.
Een oproep om donateur te worden. En waarom dat nou zo belangrijk is, dat bespreek ik met mijn goede vriend en directeur van Hour of Power, Chris. Chris, 1164 afleveringen inmiddels.
Ja, onvoorstelbaar. Mooi, hè?
Ja.
En het einde is nog lang niet in zicht.
Maar waarom hebben donateurs nodig?
Nou, donateurs zijn nodig om te kunnen uitzenden. Uitzenden op de commerciële zender, dat kost geld. We zenden uit op RTL 5, op Family 7, we zenden uit in Suriname, maar ook alle online activiteiten. En dat willen we lang blijven doen. Daarnaast is het zo dat per jaar ongeveer 1000 mensen afvallen, die overlijden, financiële oorzaken of ze besluiten om ergens anders aan te geven. Dat is logisch, houden we ook rekening mee. Maar het is wel noodzakelijk dat die 1000, dat die aangevuld worden met nieuwe donateurs. En daarom is het zo belangrijk dat we ieder jaar campagne voeren.
Ja, als ik praat over donateursbijdragen, dan kun je met een heel klein bedrag beginnen, maar je kunt ook meer geven natuurlijk.
Zeker, dat ligt aan de mensen zelf, ja. Absoluut. Ja, we zijn overal dankbaar voor en blij mee.
Ja. Je krijgt dan regelmatig als Hope Magazine in de bus. En dat is natuurlijk ook leuk om zo betrokken te blijven. Ja. Als we nou terugkijken naar vorig jaar. Hour of Power, de meest bekeken televisiekerkdienst in Nederland in coronatijd.
We zijn veel bekeken. De kerkdeuren waren natuurlijk gesloten. Dat is een verdrietig gegeven. Maar Hour of Power was in die zin elke zondag open. En dat hebben we gemerkt. Ons bereik is enorm gegroeid. Echt enorm. Zowel op televisie als online. Zo zijn we in 2020 vergeleken met 2019 zijn we gegroeid met 200%. Dat is echt enorm. En dat zet zich alleen maar voort. Dat zien we nu ook. We zijn veel bekeken. Ja.
Jij bent een visionair. Je hebt een app ontwikkeld die het allemaal heel makkelijk maakt om een toespraak van Bobby, een interview, een one minute terug te zien en alle andere informatie.
Klopt, ja. Nee, daar zijn we inderdaad heel trots op. Dat hebben we met het team gedaan. Het is echt een hele mooie app geworden. En wat ook mooi is, is dat je via de app heb je een gebed van de dag. Kijk, zoals het gebed van de dag. Heer, help me om u overal in te herkennen en te voelen. Ja. Nou, dat soort gebeden die heb je elke dag en die kunnen mensen ook elke dag op hun telefoon. Dus 's ochtends vroeg als notificatie kunnen ze die binnenkrijgen. Maar daarnaast wat je zegt, inderdaad, de interviews zijn ook te zien. De one minutes, dus een hele mooie compacte app en een mooi middel om zo in contact met ons te blijven.
Ja. Wat staat er dit jaar op het programma van Hour of Power?
Ja, dit jaar.
We zitten nooit stil.
Nee, we zitten absoluut nooit stil. En we weten niet hoe de wereld eruit gaat zien, maar wij gaan gewoon door met plannen. Zo hebben we in september de mooie Henri Nouwen-conferentie, die nagenoeg is uitverkocht. We gaan naar Macedonië en dat is iets waar we naar uitkijken. En we zijn voorzichtig ook aan het plannen om een kerstconcert te organiseren in december.
Ik heb er wel weer zin in, zo'n mooi kerstconcert.
Ja, ik ook.
Zangers uit Amerika.
Absoluut.
Nou, ja. Oké. Okay. Dankjewel Chris voor deze. En ik sluit me natuurlijk van harte bij deze oproep aan. En denk er nog even over na en kijk onderwel naar een prachtig lied van Aaron Elizabeth. En Hanneke had het al over, dat lied wat zoveel voor haar betekende, Oceans. Thank you.
hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord, we're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Well, today we're continuing the second part of our series on Lead Like Jesus. When we learn what it means to lead and influence others, not in the way that the world teaches us, but in the way that the Lord teaches us, that we are taught to be more like servants than like emperors, and that in God's kingdom, when we lead in order to serve, when we lead in order to protect, to bless, to encourage, to share a faith, that we actually find that that's the best way to lead. And so Jesus himself really didn't really do much outside of his little circle. In other words, Jesus didn't travel probably more than 30 miles from the place he was born. Jesus was probably not wealthy. Jesus never actually wrote anything down himself. He never built anything. Well, he would have been a builder, so he would have built stuff for other people. But he himself never built anything, you know. He never built a synagogue with his name on it or something. And Jesus personally never toppled any kingdoms or led any revolutions against any governments. And yet you can see that the after effects of Jesus' life and ministry led to the writing of some of the greatest books in history, including the Bible, led to some of the biggest crowds that have ever gathered. We've seen millions of people gather in churches in places like Africa, even today. He never built a building, but some of the greatest cathedrals and churches and government buildings and universities were built because of him. And I can make the historic argument, I don't have time today, that Christianity toppled the Roman Empire and toppled many other bad empires and things like that. So my point is, when we look at Christ, we can see that if you never leave your hometown, and if you never write a book, and if you never build a building, and if you never have giant crowds, you can be the most influential leader in history. There is something to learn from this. That if you want to have a true impact, you need to look at the way Jesus led. And one of the first things you see is what Harry Truman said, it's amazing what you can accomplish if you don't care who gets the credit. Okay, when I look at the biggest difference between Jesus' leadership style and most of the great leaders of history, I see lots of things, but the biggest thing that stands out that I'm going to really harp on today that you need to get if you leave here is that although vision is important and a mission statement is important and where you're going is important, the most important thing to any family that you want to thrive, any business, any church or organization, anything, is its culture. Its culture, its values. The culture is greater than the vision. Okay? This is where you need to have an impact first if you want to have the philosophy of Christ in your work. Or as Dallas Willard says, Christ cares more about big Christians than he does about having big churches. So what you see from the Lord is that even though there's big crowds that follow him, he doesn't seem to like those crowds. He invests in 12 disciples and then maybe a broader group of 70 disciples. He's constantly using the challenges that they face to grow them as people. He's constantly using their situation to show them how they can understand God in a fuller and deeper way. And so Christ is all about building the kind of people that will change the world rather than being the guy that changes the world directly. God cares more about building you into the right kind of person. Or maybe I should say it this way. First, God wants to change who you are before changing your circumstance. He wants to change who you can become. He wants to make you stronger, smarter, more loving, more joyful before putting you in the situations where you're going to see a lot of these big dreams and goals in your life accomplished. Okay, let's keep going. So this is something I learned, this idea of culture is more important than the vision. This is something that I learned on many of our missionary trips. Hannah and I have done multiple missionary humanitarian international trips around the world. We did this before. We actually met in Panama. And we did these things multiple times. Here's a picture of me in Nepal. This is my last missions trip. I was 25 years old with a half beard and long hair. What a good looking guy. I'm talking about my brother-in-law, the guy standing behind me. And behind him is a guy named Chris Frantum. The Maoists in Nepal had taken over the government, overthrown the government while we were there. And so there were a bunch of communist college students who were shutting things down. They did this shelter-in-place thing, not like we do, but where it's called a travel ban. You're not allowed to travel because this is what the communists had ordered. But we were supposed to bring insulin to this little village up in the mountains and eyeglasses and stuff. And so we were feeling a sense of emergency to get there. So we packed this tiny little van with these little wheels and we drive up the mountain. And there were multiple times during these like tsunami rains just coming down that we went almost barreled over the Himalayas. Like, I think that's the closest I've ever come to dying. And it wouldn't have just been me. It would have been my wife and my brother-in-law and my brother and a couple people from the church. But God spared us. And it was raining, and we ended up breaking down in the middle of nowhere. And then this pastor with a motorcycle, with like an off-road motorcycle, took us, you know, hiking up this mountain. And we went across that bridge. And then this light turned on, and it was this like really sweet resort that we stayed at called The Last Resort. And that's how we ended up. And that was the next day. And when we got there, all the dudes were like jumping up and down, high-fiving, because it was like we were in a fantasy novel. And all the girls went back to their, Hannah said, went back to their rooms and just started crying. It was so stressful.
We almost died, so.
Yeah, she said it's very hard because we almost died. That's true. We did multiple times. Anyway, what you learn from trips like that, from these adventures, I don't think I've ever been on a missionary trip that was quote unquote unsuccessful. And the reason was because the organizations we went with focused on the culture of the group more than the goal of the trip. So the goal of the trip was very clear. In every case, there were things, supplies or education or other things we're supposed to do. But at the heart of it, every day, they always wanted every missionary to have quiet times in the morning for at least an hour. And then we had times of worship together. They made sure that we were friends with one another. They made sure that we learned the culture of the place we were in, language and food rules and hospitality rules and gender rules and things like this, and that we abided by those as guests in a country. It's all about building the culture. If you want sustainable results, if you want people to come back, you have to build a culture. Here was the Crystal Cathedral mission statement: to inspire and motivate persons through possibility thinking to grow in a loving relationship with Jesus Christ so they can be the person God dreams, desires, and designed them to be. Isn't that wonderful? But when you look back at when the cathedral started, I don't know what the mission statement was back then, but they clearly had a culture of positivity, of friendliness, of big goals, of big dreams. My point is simply this. If you want to have an impact, before you talk about what you want your family to accomplish or all these things, try and think about what kind of a family you want to become, what kind of kids you want to have. What kind of organization, what's it going to be like for people if you're like a middle manager to come to your meetings or to come into your office? What kind of culture do you want to develop? And that's the biggest question to ask. So when we lead like Jesus, one of the first things we have to say is developing people is just as big of an accomplishment as developing the vision. Therefore, we not only want to develop people, but we also want to empower people to use the gifts that God has given them to make a difference in the world they've been called to have an impact in. So, for example, in Luke 9 and 10, Jesus gives his disciples all this power, tells them to go out with nothing, And says, don't even bring money, don't even bring an extra jacket, don't bring a sword into a world where there's all sorts of hostility towards them. Just go and proclaim the kingdom of God and come back when your thing is accomplished. So we see this a lot, don't we? Where in organizations and groups, you have what the Lead Like Jesus seminar calls the quack quack model. So you have policies and things that are put in place which are good, but when something is so obviously should happen, but it doesn't happen because of bureaucracy, you get some person at a desk that says, I'm sorry, quack, quack. Our policy says quack, quack. Ken Blanchard tells the story about when he went to Southwest Airlines and he'd forgotten his driver license. And so he arrives at the curbside thing, and this is pre 9/11. And he arrives and he's got his bags and they want to check him in and give him his tickets. And he's like, oh no, I forgot my wallet. I don't have my driver's license. How am I going to get on this flight? And he says, can I ask you a question? I wrote this book with Don Shula, who's not related, by the way, but a famous coach. And Ken Blanchard and Don Shula are on the cover of the book. And he goes, can I use this as a form of ID? And the Southwest Airlines guy goes, you know Don Shula, this is you for sure, come with me. And he takes all of his stuff, walks him in, he's like, they might give you a hard time, I'm gonna help you. So he walks with the guy to the front desk, helps him get onto the plane. That is an airline that understands, has a core value, a core culture that was better than its competitors. And he says, when I was flying back on another airline, I tried the same thing because I still didn't have my wallet. And the guy at the curbside said, oh, I don't think you can use that. Quack, quack. Let me ask my manager. And so he brings the manager over, and the manager says, oh, our policies don't allow for that to happen. Quack, quack. He says, we need to bring in a supervisor. And the supervisor says, quack, quack. We've never seen anything like this before. Quack, quack. And so you see the difference between, you know, the cultures. For sure, Southwest probably had some policy in place, but the culture trumped, you know, whatever it was, the bureaucracy. In Luke, there's something like this that happens. So this happens a lot. But in Luke, there's a story where Jesus, in Judaism, in Jesus' day, the oral tradition is being developed. And so you have the Torah, which functions in Judaism as a core document of faith. And then you have the Tanakh, which are the other, includes the Torah and all of the other books. And this functions as a core rule for how to live as Jews in the first century and even today. And then around that comes this thing called the oral tradition, where rabbis, teachers, and scribes are sort of trying to think of, you know, other ways in which they might be at odds with one another and how to enforce it. So one of these oral tradition rules, you know, the Torah says you shouldn't work on a Sabbath. So one of the questions that comes up is, can we heal on the Sabbath? And some schools of rabbis said yes, and others said no. So when Jesus comes into a synagogue, there is a woman who is hunched over. She hasn't been able to walk for 18 years. And she comes into the synagogue on Sabbath, and Jesus heals her. And it's this incredible miracle. And it says that the synagogue leader, who is surrounded by Pharisees and rabbis who are trying to work through this oral tradition, the synagogue leader comes forward and he says, now, I know she's been healed and I know this is an amazing miracle and we've all known Jane to be, you know, hunched over for 18 years and yes, it's lovely and all that, you know, she can walk now, but our tradition says, quack, quack, we don't heal on the Sabbath. That's not what we do. There are 6 days of the week. Jesus has been here all week. She could have come here yesterday. He's going to be here tomorrow. She could have come tomorrow. But he didn't do any of those things. This is kind of the picture, right? He says, there's 6 days of the week. You're not supposed to heal on the Sabbath. And he looks back at, you know, these old guys, these old Pharisees who have written this. And he's like, right, guys? Like, yeah, that's right. That's exactly right. She should have come yesterday. She can come back tomorrow. Quack, quack. And so Jesus then says, you hypocrites, doesn't each of you on the Sabbath day untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Now, this is called a mercy law. So part of the oral tradition said, on the Sabbath, you're not allowed to work, but you can take your animals to water and to food. Why? Well, because part of the Torah is to treat animals with with respect in a way. There's a right way to slaughter animals. There's a right way to care for animals. And so one of the rules is you don't want your... It's horrible to let your poor donkey not drink water because you don't want to work. So you can take him to water, right? And then he said, so if that's true, then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 years, be set free on the Sabbath day from what bound her? Do you hear what he's saying? You care more about your donkeys than you do about your children. You are saying, quack, 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 quack. At the end of the day, the culture trumps the bureaucracy. The culture even trumps the vision. It's the culture. It's the heart. Okay. So we have to empower people to break the rules sometimes. We do. And that's important. I like to think, you know, that's a key thing. Okay. Finally, number three, and I'll just finish with this. You know, I can't say that vision is not important because it is important. When you build the right culture and the right team, yes, having big goals is also important. If you build a big vision, the vision will build your team. That's really important. Okay, all of this to simply say that what we learn from the Lord is if you have an impact on just 12 people, if you're a parent, let this encourage you. If you don't travel a lot, let this encourage you. All you have to do is impact 12 people and create a deep enough culture in their heart that will live after you to change the whole world. You don't have to write any books. You don't have to have big crowds. You don't have to be famous. But if you invest in a handful of people, you can see how generations later, investing in a culture of someone will make all the difference in the world. And so very often in our sort of ego-driven world, it can feel sometimes like I'm not doing much with my life. I don't have a lot of things I can look to. But I want to encourage you that if you continue to invest in people, that's going to be a much bigger impact than a lot of the other things. And God will get you there. You know, if you have a big dream, I believe God will get you to your dream. Father, we love you so much and we thank you for your Holy Spirit. And I just pray, God, that you continue to draw us to you, Father. Continue to build inside of us your life, your goodness, and help us, Lord, to grow and to be more like Christ. Help us to be dynamic leaders who focus on people. Lord, we love you so much. It's in Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schulle, je leven met God geeft je inspiratie en een doel om voor te leven. Nou, ik ben wat ouder, maar ik kan daar van harte ja op zeggen op deze moederdag. Volgende week heb ik hier een jonge kerel tegenover me zitten. En hij is de kampioen thai-boksen van de wereld. En hij vertelt zijn indrukwekkende verhaal. Hoogtepunten en dieptepunten wisselen elkaar in enorme snelheid af. En ik zie ernaar uit ook om zelf de bokshandschoen op te nemen en te kijken wie er de nieuwe wereldkampioen wordt. Dat is natuurlijk een grapje, maar we houden ook van humor bij Hour of Power. In ieder geval een hele mooie moederdag toegewenst. En ik hoop dat deze uitzending je heeft bemoedigd in je geloof. En denk eraan, denk ook aan Hour of Power en word donateur. Hartelijk dank.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.